Namens de kerkraadgemeente de volgende afkondigingen. De handout voor de catechismespreek van vanavond ligt voor iedereen klaar in de voorkerk. Vanavond zal de dienst beginnen om 7 uur. En dat geldt ook voor de avonddienst van volgende week zondag. Die begint ook om 7 uur. Als gezin hebben we de komende 3 weken vakantie. Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met de wijkouderling of met de scriba. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten, de tweede voor de drukkosten van het kerkblad en de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. En we bevelen ook van harte de zending- en evangelisatiekist bij de uitgang aan. Tot zover. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Vanmorgen even niet Romeinen 8 met het oog op de vakantie, ook een andere tekst gekozen. Het zal gaan over het aangezicht van de Heere, wat mee moet gaan met het volk van Israël. Anders, zegt Mozes, kunnen we geen stap verder zetten. We zingen over dat aangezicht van de Heere. Met Psalm 95 komt: laat ons samen Israëls Heer, de lotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. Psalm 95 vers 1. Zegt in zijn woord zelf tegen ons: zoek mijn aangezicht. En David heeft dat in praktijk gebracht. Wij gaan dat zingen met Psalm 27, het 5e vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwegen zoek door gebeden met ernst. Mijn aangezicht, dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Psalm 27, het 5e vers. We zingen dat na de lezing van de wet van de Heere en de samenvatting uit de mond van de Heere Jezus zelf. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom toen hij zei: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
Schriftlezing is dus Exodus 33. We openen het woord van de Heere in het Oude Testament. We lezen samen Exodus 33. Daar luidt Gods woord als volgt. Verder sprak de Heere tot Mozes: ga heen, trek op van hier, gij en het volk dat ge uit Egypteland opgevoerd hebt, naar het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, zeggende: uw zaad zal ik het geven. En ik zal een engel voor uw aangezicht zenden. En ik zal uitdrijven de Kanaanieten, de Amorieten, de Hetieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Naar het land dat van melk en honing is vloeiende. Want ik zal in het midden van u niet optrekken. Want gij zijt een hardnekkig volk, dat ik u op deze weg niet verteren. Toen het volk dit kwade woord hoorde, zo droegen zij leed, en niemand van hen deed zijn sieraad aan zich. En de Heer had tot Mozes gezegd: zeg tot de kinderen Israëls, gij zijt een hardnekkig volk. In één ogenblik zou ik in het midden van u optrekken en zou u vernielen. Doch nu leg uw sieraad van u af, en ik zal weten wat ik u doen zal. De kinderen Israëls dan beroofden zichzelf van hun versierselen ver van de berg Horeb. En Mozes nam de tent en spande haar buiten het leger, ver van het leger afwijkende, en hij noemde ze de tent der samenkomst. En het geschiedde dat al wie de Heere zocht uitging tot de tent der samenkomst, die buiten het leger was. En het geschiedde wanneer Mozes uitging naar de tent, zo stond al het volk op en een ieder stelde zich in de deur van zijn tent. En ze zagen Mozes na, totdat hij in de tent gegaan was. En het geschiedde als Mozes in de tent gegaan was, zo kwam de wolkkolom nederwaarts en stond in de deuropening van de tent. En hij, God, sprak met Mozes. Als al het volk de wolkkolom zag staan in de deur der tent, zo stond al het volk op en ze bogen zich, een ieder in de deur van zijn tent. En de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij weder tot het leger, maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, de jongeling, week niet uit het midden van de tent. En Mozes zei tot de Heere: zie, gij zegt tot mij, voer dit volk op, maar gij laat mij niet weten wien gij met mij zult zenden, daar gij gezegd hebt: ik ken u bij name, en ook: gij hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, ik bid, indien ik genade gevonden heb in uw ogen, zo laat mij nu uw weg weten, en ik zal u kennen, opdat ik genade vinde in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. Hij dan zei: zou mijn aangezicht moeten meegaan, om u gerust te stellen? Toen zei hij tot hem: indien uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op de aardbodem is. Toen zei de Heere tot Mozes: ook dezezelfde zaak die gij gesproken hebt zal ik doen, terwijl gij genade gevonden hebt in mijn ogen en ik u bij name ken. Toen zei hij: toon mij nu uw heerlijkheid. Doch hij zei: ik zal al mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan, en zal de naam des Heeren uitroepen voor uw aangezicht. Maar ik zal genadig zijn wien ik zal genadig zijn, en ik zal mij ontfermen wiens ik mij ontfermen zal. Verder zei hij: gij zoudt mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. De Heere zei verder: zie, er is een plaats bij mij, daar zult gij u op de steenrot stellen. En het zal geschieden wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal ik u in een kloof der steenrot zetten, en ik zal u met mijn hand overdekken, totdat ik voorbij gegaan zal zijn. En wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij mijn achterste delen zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Een tijd van optrekken ligt er voor ons, tenminste voor de meeste van ons, vermoed ik. Enkele zijn al weg geweest, sommigen blijven thuis. Al ga je niet op reis, dan is het leven toch een reis. Je komt ergens vandaan, je bent onderweg en je gaat ergens naartoe. Vandaar dat vers 15, of je nou vakantieganger bent of niet, voor ons allen een boodschap in zich heeft. Als uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier geen stap verder zetten. In de voorbeden denken wij aan mevrouw Tijn, die de komende weken niet in de kerk zal zijn, omdat ze gevallen is en haar arm daarbij gebroken heeft. We denken ook aan Wim den Boer, het Rozenburg, die afgelopen week de uitslag van de scan gehad heeft. Een positieve uitslag, de tumor is niet gegroeid gelukkig. Over 2 maanden volgt opnieuw een scan. We denken ook aan Marjan van Ginkel, die maanden een gastvrij onthaal kreeg bij de familie Korenneef, maar 5 augustus weer terug zal gaan naar Veenendaal. We zullen dat ook in het gebed voor de Heren neerleggen en bidden om zijn leiding van dag tot dag. En haar kinderen komen ook langzamerhand weer naar huis. En de oudste zoon van Gerry van Gameren krijgt donderdag een hartoperatie vanwege een bacterie. Dat zijn dan de persoonlijke noden. Iedere week gebeurt er het nodig in de wereld. Maar de afgelopen week was het wel heel roerig, ook heel dichtbij. En het grijpt ons allen ook aan. Laten we ook die nood voor de Heren neerleggen. Laten we samen bidden. Heren onze God, we klampen ons vast op deze morgen aan uw woord. Zoek mijn aangezicht. En als u dat zegt, dan bent u erop uit dat wij het doen. Het gezicht van u zoeken, het hart van u. Nu zegt u in uw woord dat geen mens u kan zien en leven. En toch nodigt u ons uit om u in de ogen te zien. Hoe kan dat, Heren? Als we naar onszelf kijken, zo onheilig. Als we naar u kijken, zo heilig. Slechts achter de bedekking van het bloed. Door middel van de weg van de verzoening kunnen we gaan de weg die u wijst. En Heren, die willen we vanmorgen ook gaan. Juist omdat we als mens geen moment onverzoend kunnen leven. Geen moment onbekeerd kunnen zijn. Tenminste, wil het niet ineens voorbij zijn en dan eeuwigheid zijn en dan voor altijd de genadetijd voorbij. Hoe aangrijpend, Heren, dat het voor zoveel mensen in de afgelopen week, ver bij ons vandaan, maar ook op ons continent, in Europa, werkelijkheid geworden is. Zich van niets bewust. Ineens uit het leven weggerukt. En het grijpt ons aan, Heren, dat kinderen en baby's, ouderen, het slachtoffer geworden zijn van iemand met dwaze ideeën, die zoveel mogelijk mensen wilde meeslepen in de dood. En het nog gelukt is ook. Ontferm u, Heren, naar uw grote barmhartigheid over allen die treuren en die zoveel vragen hebben en die met zulke wonden achterblijven. Die vragen hebben wij ook, Heren, want het lijden van deze tegenwoordige tijd, dat is niet te begrijpen. De schepping is aan de zinloosheid onderworpen. En we tasten naar antwoorden om daarmee iets te verzachten, maar het lukt ons niet. We weten wel dat de stem van bloed die nu spreekt in Nice, die van de aarde tot u opkomt, dat die gebroken zal worden. En dat wij daarvoor het recht niet in eigen hand hoeven te nemen. Hoe zouden we het ook kunnen? Al is het terecht dat de dader zijn straf heeft gekregen. Maar u, Heren, u zult als de rechter van hemel en aarde allen die goddeloosheid bedreven hebben voor goed straffen. En dan op een wijze die past bij de vergrijpen die mensen in verleden en in heden begaan hebben. U komt de wraak toe. U zult het vergelden. En dat troost ons ook, heren, bij de orgie van geweld die alleen maar doorzet. De neerwaartse spiraal die is ingezet en naar de vrezen door zal gaan. Nu nog buiten onze landsgrenzen, hoewel in de achterliggende jaren hier en daar symptomen zichtbaar zijn. Van geweld wat onderhuids broeit en wat als het kans krijgt naar boven komt. Geef wijsheid aan alle heren die Europa, die ons land besturen. En bijzonder als het gaat om de veiligheid. Zegen politici die zich inspannen. Om een antwoord te formuleren op de grote vragen die nu op ons afkomen. En gedenk ons, Heer, in het einde der tijden. Wil uw gemeente bewaren en behoeden. En geef dat we niet kwaad voor kwaad zullen vergelden, maar dat de liefde het antwoord zal zijn. De barmhartigheid van u. Op het wrede geweld van mensen zonder kennis van de Heer Jezus Christus. Wij bidden, Heere, dat u die alle dingen doet meewerken ten goede, ook in de crisis van het leven, mensen in Frankrijk en Turkije, wilt bekeren, de ogen wilt openen voor u. Het is aangrijpend genoeg, maar we hebben dat soms nodig, Heer, een crisis in ons leven, dat we opgeschud worden, dat we wakker gehouden worden, dat we ons bezinnen op de vraag, hoe moet het verder? Laat dat vanmorgen ook zo mogen zijn, als het woord uitgaat en we de vraag van uwentwege gesteld krijgen, moet ik meegaan om uw aangezicht gerust te stellen? Zou ik dan mee moeten gaan of kun je het zelf? En laat het antwoord dan zijn, van harte. Zonder u, heren, kunnen we geen stap zetten. U kent ons en u weet wat voor situatie wij ons bevinden. Misschien is er wel sprake van zo'n crisissituatie. Luisteren we mee, ontslagen uit het ziekenhuis of met een operatie in het vooruitzicht. Denk aan de oudste zoon van Gerrie van Gameren en aan Gerrie zelf die ongetwijfeld meeleidt hierin, wil uw aangezicht doen meegaan. We denken aan mevrouw Tijn, heren, die plotseling viel en nu thuis zit en veel pijn heeft. Gedenk haar en laat uw aangezicht in gunst tot haar gewend haar vrolijkheid en vreugde in het hart geven. Dat bidden we ook voor Marjan, die onze gemeente na enkele maanden hier geweest te zijn, binnenkort zal gaan verlaten, om een blijde reden dat er een huis is gevonden waar ze mag zijn. Een huis wat een thuis mag gaan worden onder uw zegen. Een huis ook waarvan wij bidden dat u er intrek zult nemen. Sterker nog dat u ervoor zult zijn. Dat u haar voor zult zijn en dat zij ervaren mag dat onder dat dak uw zegen en uw genade ondervonden wordt. Mag ze, Heere, zo in de overgave aan u haar weggaan, samen met de kinderen haar gegeven. We bidden u voor Wim den Boer, die in de achterliggende week een positieve uitslag ontving. Daar danken we u voor. Het blijft spannend, week in, week uit. We dragen het met ons mee. De gedachten aan wat er zou kunnen gaan gebeuren. Het valt nu weer mee, heren. Bij alle dingen bidden we. Om de overgave aan u. Dat ze samen en persoonlijk hun hele leven in uw hand mogen leggen. We bidden voor elkaar, heren. Ga met ons mee. Trek met ons op. Ook na deze dag, als we elkaar een aantal weken niet gaan zien. Velen van ons zijn al elders of gaan nog op vakantie. Bewaar ons waar we ook gaan. U bent de wachter van Israël die sluimert nog slaapt. Maar doe ons ook uw hulp benodigen, zodat we werkelijk geen stap kunnen zetten, geen dag kunnen ingaan, zonder te weten, de Heere is met mij. Heere, gedenk deze wereld, gedenk uw volk. Zie aan dat die natie uw volk is, hardnekkig, maar wil het hardnekkige volk een hart geven wat u dient en lief heeft. Ontferm u zo over ons allemaal en geef jong en oud vanmorgen uw zegen voor tijd en eeuwigheid beide. Dat vragen wij om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen over het aangezicht van de Heere met Psalm 80. Het gebed om het verheffen van Gods aangezicht over ons. Psalm 80, het eerste vers, het vijfde vers. Verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht en het elfde vers. We zingen Psalm 80, vers 1, 5 en 11. Peter, waar gaat u naartoe? Misschien ook wel naar Oostenrijk. Of naar Italië. Of naar Frankrijk. Of misschien zijn jullie al weg geweest. Iets dichter bij huis. Vakantietijd breekt weer aan. Mensen maken zich klaar om weg te gaan, om rust te zoeken en hopelijk ook te vinden. En ook al zou u niet weggaan, we zijn wel onderweg met elkaar. Inmiddels alweer ruim 2 jaar. U bent trouwens ook zelf en ik ben trouwens ook zelf onderweg. Alweer 32 jaar. En misschien nog wel, u wel iets langer of iets korter. Onderweg, je komt ergens vandaan, je gaat ergens naartoe en tegelijk ben je in beweging. Er zit progressie in, vooruitgang. Ook al zie je je leven op dit moment misschien als achteruitgang, dat kan, maar toch qua jaren gaat het vooruit, niet achteruit. Het wordt alleen maar meer. Je bent onderweg, waar naartoe eigenlijk? Weet je dat? Nee? Weet je niet waar je naar op reis bent? Hoe durf je dan nog 1 stap te zetten? Best heftig, hè, jongens? Dat er mensen zijn in de wereld die onderweg zijn en ze weten niet waar naartoe. En zelfverzekerd, tenminste zo lijkt het, banen ze zich een weg door het leven. Waar naartoe? Nou ja, dat zien we dan wel weer. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Ja, en als je dan niet meer leeft. Onderweg, gemeente, dat zijn we allemaal. En er zijn van die momenten in een mensenleven dat je daar extra aan herinnerd wordt. Van die knooppunten. Dat je echt in de knoop raakt met jezelf. Of van die afslagen in je leven. Je dacht dat het rechtuit ging. Het kon niet beter. Vol gas. En toen ongeluk. Ernstige ziekte. Crisis in je huwelijk. Operatie. Je werk verloren. Ga zo maar door. En ze laten een spoor na in hun leven. En je kunt je vermannen en zeggen, nou kom op, we gaan weer verder. Maar vanmorgen stelt de Heere God u een vraag. En ga nou niet de kerk uit zonder dat je op die vraag geantwoord hebt. Eerlijk geantwoord hebt vanmorgen. Zou mijn aangezicht, zou ik met je mee moeten gaan? Om je gerust te stellen. Dat is de vraag die God aan Mozes stelt. De leider van het volk van Israël. Zou ik mee moeten gaan? Om je gerust te stellen. Weet je wat Mozes antwoord is? Als u niet meegaat, Heere, laat ons dan hier maar in de woestijn. Laat ons van hier niet optrekken. U moet mee. Zonder u is het uitzichtloos. Hebben we geen toekomst? Moeten we doen met eigen inzichten en krachten? Mozes verlangt, bidt, bedelt, verzoekt om een leven onder Gods hoede. U ook? Jij ook? Heere, zo te leven. Onder uw hoede. Dan komt het goed. En dan gaat het ook goed. Wat er ook gebeuren zal. Op die levensweg. Een leven onder Gods hoede. Dat is het thema voor de preek. Voor de vakantie. 2 gedachten. In de eerste plaats de noodzaak ervan. In de tweede plaats het gebed erom. De noodzaak ervan. Het gebed erom. Gemeente, niet alleen wij, maar ook het volk van Israël is onderweg, op reis. Ze komen ergens vandaan, de kinderen weten waar ze vandaan komen, hè? Uit, ja, inderdaad, Egypte. Egypte, dat was het land waar ze uit bevrijd zijn. Door Gods krachtige hand en uitgestrekte arm. Verlost uit het slaafhuis van Egypte en nu onderweg door de woestijn. En ze hebben al heel wat progressie gemaakt. Er zit vooruitgang in, nou en of. Zelfs toen ze stonden voor de Rode Zee en ze geen kant op konden, baande God door de woeste baren een pad. Door de onmogelijkheid heen. ging het toch. Toch vooruit. God heeft gezorgd. Voorzien in behoefte. Alles wat nodig was, hebben ze gekregen. En nu weer verder. Ja, altijd maar weer verder. Zo begint ons hoofdstuk ook, hè. Verderop, Mozes. Niet stil blijven staan. Vers 1, ga heen, trek op van hier, gij en het volk dat gij uit Egypteland hebt opgevoerd. Ja, natuurlijk, zegt u. Natuurlijk moeten ze verder. Ze moeten naar het land van Kanaan toe. Het land van de belofte. Ja, maar wie moet er mee dan? Dat is toch niet zo moeilijk? Mozes. Die is aangesteld als leider van het volk. Dus die moet mee. Maar ja, Mozes is ook maar een mens, hè. Soms wel heel erg mens. Een beetje te veel mens zelfs. Mozes moet mee. Maar wat moet een volk met een leider als mens? Uiteindelijk zegt dat ook nog niet alles. Nou zegt u, God zelf moet natuurlijk mee. Het is het volk van Gods belofte, het is het volk van God zelf. Natuurlijk moet God mee. Ja, dat spreekt haast voor zich, hè, dat God mee moet. En dat God meegaat. Het is eigenlijk heel vanzelfsprekend. Zo klinkt het soms ook wel, hè, uit monden van gemeenteleden. Mensen die je spreekt hier en daar. Ja, natuurlijk. Natuurlijk moet God mee met ons leven. Natuurlijk moet God mee ons huwelijk in. Natuurlijk hebben we het huwelijk gesloten. In de kerk ook. Natuurlijk moet God mee de dag in. Natuurlijk, we bidden iedere morgen om Gods zegen. Wat denkt u wel, dominee? En we bidden ook om Gods zegen over een keuze die we moeten maken. En over als we werk gaan zoeken, dan bidden we ook om Gods wijsheid en zo. Natuurlijk. En dan hebben we toch gedaan wat we konden. Met andere woorden, dan moet God ons toch ook wel zegen. Nou ja, en als het dan inderdaad nog een beetje voor de wind gaat, dan zeggen we, kijk dan, kijk. Nou ja, God heeft ons gezegend. Dat nemen we dan ook heel, heel makkelijk in de mond, hè. Ja, gezegende mensen. Of als het een beetje minder gaat, we klagen niet. Nou, als er één overtuigd is, gemeente, van de onvanzelfsprekendheid dat God met zijn eigen volk nota bene meegaat, dan is het Mozes wel. Als er nou eentje overtuigd is van de noodzaak ook dat God meegaat, is het ook Mozes. Want het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend, hè? Hoofdstuk 33, vers 1. Ga op, trek van hier, hup, verder. Ja, maar hoe moet Mozes een stap doen? Nadat dat vreselijke gebeurd is in het vorige hoofdstuk, Exodus 32. Dat volgt. 33 volgt daarop. Wat is daar gebeurd? Kinderen, de zonde met het gouden kalf. Mozes is naar boven toe, naar de berg, naar de top van de berg, om de woorden van God te ontvangen op schrift. En terwijl het volk beneden bleef en ongeduldig werd, waar blijft die Mozes nu toch? Is er Aaron, onder andere ook, de initiator geweest om sieraden van het volk te verzamelen en dat te smeden tot een gouden kalf. En dat, gemeente, bij de berg, waar God enkele hoofdstukken hiervoor zijn verbond gesloten heeft. Een huwelijksverbond. Exodus 24, waar het bloed van het verbond gesprenkeld is op het volk. En toen heeft het volk gezegd, alles wat u doet, heren, zullen we doen. We zullen u gehoorzamen. Dat moment dat je belijdenis deed. Ja, heren, we zullen u gehoorzamen. Heb je ook van die markeringsmomenten in je leven? Dat je zegt, toen en daar heb ik God onder ede beloofd. Heren, ik zal u dienen. Misschien wel toen je uit het ziekenhuis ontslagen werd. En nu gaat het anders. Echt. Stoere taal, hè? Maar dan ben je een paar hoofdstukken verder. En dan bedreigt het volk van Israël. Ik zeg het maar zoals het is. Gewoon overspel. Ze zeggen, aan God hebben wij genoeg. We zullen onze rechten en plichten blijven herinneren. En een paar hoofdstukken verder. Schuiven ze God even makkelijk opzij. En richten ze zich op een gouden kalf. Nou, dat is toch te gek voor woorden, zou je zeggen. Hè? Een klap in het gezicht van God. Nou ja, te gek voor woorden. Hoe vaak komt dat niet voor in ons leven? Kunt u nog een beetje tellen? Al die momenten dat u... Al die dagen dat u het eigenlijk ook wel heel goed zonder God kon. Terwijl je beloofd had, gezegd had, voor in de kerk, het avondmaal, bij ten doop houden van je kind. Heere, u alleen. Mozes daalt van de berg af in Exodus 32. God bereidt hem al een beetje voor. Hij zegt, Mozes, denk erom als je beneden bent. Schrik niet, het is een hardnekkig volk. Ze hebben overspel bedreven. Ik zal het verteren, ik ben er klaar mee. Ik delg ze uit. Het is nu voorbij. Is wat dat God van zijn eigen volk zegt, het is klaar. Voorbij. Ja, als je klaar bent met God... Gemeente, kan God ook klaar zijn met jou? Dat moment kan komen, ja. Dat blijkt wel. Hier, en trouwens zo veel vaker ook in de Bijbel. Als je klaar bent met God en je zit hier vanmorgen, moet ik je ernstig waarschuwen. Er kan een moment komen dat God klaar is met u. Als al die beloften en al die bedreigingen en al die nodigingen niets hebben uitgewerkt. Je ziet het gebeuren. Ik zal mijn volk, mijn eigen volk verdelgen. Ja, dat kan Mozes niet aanhoren. En Mozes treedt tussen als de middelaar van het oude verbond. En hij zegt, Heere, nee, dat niet. Dan nog liever ik uit uw boek. Maar uw volk niet. Heere, wat zult u met uw grote naam doen? Dat gaat toch niet? En dan die volk om Israël heen. Wat zullen ze wel niet zeggen? Ze zijn uit Egypte bevrijd om in de woestijn verdelgd te worden door God. Wat een God. Denk aan de eer van uw naam, Heere. Ik ga er nu niet verder op in, maar dan lees je in vers 14 van hoofdstuk 32. Toen berouwde het de Heere over het kwaad, het welk hij gesproken had zijn volk te zullen doen. Daar zou je een preek over kunnen houden. God verdelgt het volk niet. God heeft berouw van zijn woorden. Maar God straft wel. Hij zegt maar, ik ga niet meer mee. Ik ga niet meer met jullie verder. Moeten ze het dan helemaal alleen doen? Nee, dat niet. Lees je maar in uw Bijbeltje, hoofdstuk 33, vers 2. Ik zal een engel voor uw aangezicht zenden. Een beschermengel. Die zal bewaren voor de vijanden. Ze worden met name genoemd in vers 2. En ze zullen je begeleiden naar het land dat van melk en honing is vloeiende. Maar ik zal in het midden van u niet optrekken, vers 3. Ik niet, maar een engel wel. Nou, dat is toch beter dan niets? Nou ja, dan God niet, maar als die engel dan meegaat, dan heb je toch nog, dan kom je er toch ook wel? Dat zegt God zelf. Een beschermengeltje. Dan kom je ook aan in het land van de belofte. Nou, die zorgt ervoor dat vijanden op afstand blijven en dat het allemaal wel gaat en dat je leven doorkomt. Zou Mozes nu tevreden zijn? Ja, waar wij al heel makkelijk tevreden zijn met een beetje comfort en met een beetje voorspoed en met een beetje gemak en zo. Is Mozes niet tevreden? Aangrijpend is dat, hè, dat we tevreden kunnen zijn met veel minder dan God zelf. Heb je er ook last van? Als je werk hebt en je wat vrienden en gezelligheid en een huis, Nou, dan reis je je leven toch ook wel door. Dan kom je er toch ook wel. Als het niet allemaal te lastig en te ongemakkelijk wordt. Nou, dan hoor je mij niet klagen hoor, zegt iemand. Of zegt u nou, o Heere, al zegent u mij met 1000 zegeningen, maar als u zelf niet meegaat, wat heb ik dan? Dan bent u er niet in het land van de belofte. Dan kan ik honing en melk in overvloed hebben, maar als ik God niet heb als het deel van mijn erfenis, dan heb ik nog niets. Snap je? Je kunt dus veel zegeningen ontvangen in je leven en ook zeggen tegen elkaar, we zijn zo gezegend en we danken God ervoor en toch God zelf missen. Het is een indringende vraag, waar is het je om te doen vanmorgen? Waar is het je om te doen na vandaag als je verder onderweg gaat? Is het te doen om Gods hoede of ben je tevreden met een paar zegeningen van hem? Mozes zegt, nee Heere, u zelf. Waarom dan Mozes? Waarom ben je niet tevreden met de zegeningen? Nou, zegt Mozes in vers 13. Laat mij toch uw weg weten. Als ik genade gevonden heb in uw ogen, laat mij nu uw weg weten. Ja, Mozes is ervan overtuigd, als God niet meegaat, dan komt het echt niet goed. Dan dwalen we. En dan wordt het zelf zoeken naar de weg. Zonder God geen toekomst, geen aankomst, dan ben je overgeleverd aan jezelf. Al heb je dan een beschermengel, je moet het dan toch doen met eigen inzichten, eigen krachten en dan maar hopen dat het goed gaat al die jaren lang. Mozes, in deze crisissituatie roept hij het uit en zegt hij, nee, o Heere, met minder dan u kunnen we niet tevreden zijn. Dan stopt het. Gemeente, mag ik eens vragen. Herkennen wij dat? Die vraag. Als u niet meegaat, Heere, dan kan het toch niet. Dan kunnen we niet verder het huwelijk door, het huwelijk in. Samen onderweg, maar ook persoonlijk, als gezin. Mozes heeft deze crisissituatie nodig om het zelf ook onder ogen te zien dat God mee moet gaan. En dat heb ik vaker gezegd natuurlijk, maar ik herhaal het maar, dat wij helaas ook van die crisissituatie soms nodig hebben. Dat God ons eens flink door elkaar heen schudt. En zegt, man, waar ben je toch mee bezig? Je bent gedoopt, je hebt belijdenis gedaan. Misschien ga je zelfs aan het avondmaal. Maar waar ben je mee bezig? Waar leef je voor? En dat is dan echt genade hoor, als God dat doet. Als God je eens flink wakker schudt onder de preek. Op reis naar het buitenland, wij hopen morgen te gaan, bereid je je gronden voor. Alles ingepakt, want ja, je wilt natuurlijk achteraf niet jezelf kunnen beschuldigen dat je je niet goed hebt voorbereid. En toch duiken we zo makkelijk, hè, het leven van iedere dag in. Het leven van de maandag en de dinsdag. Zonder dat we enige voorbereiding treffen en bedenken. Kan het wel zonder God? Kan het wel zonder uw zegen, Heren? Ik doe helemaal niet pessimistisch of zo over de toekomst. Ik schilder ook geen idealistisch plaatje, maar wel probeer ik realistisch te blijven. Mozes ook. Laat mij nu uw weg weten. Heere, zonder u weten we het gewoon niet. Dat is de eerste reden eigenlijk waarom Mozes niet tevreden is met alleen maar zegeningen. Maar er is nog iets. En dat is wat hij in het slot van vers 13 zegt. Zie aan dat deze natie uw volk is. Wat doet Mozes? Mozes die zet God, mag ik het heel menselijk zeggen, klem. Hij zegt tegen God, wie heeft aan de wieg gestaan van dit volk? Wie heeft dit volk uitverkoren? dat bent u geweest, o God. Zie aan, heren, dat deze natie uw volk is. Er was geen enkele reden in dat volk dat u dat volk uitkoos. Lees maar in Deuteronomium 7, het volk was klein, veracht, weinig in getal, het stelde niet zoveel voor. Er waren volken in en rond Israël die veel machtiger en veel aanzienlijker waren. En toch, God had dit volk en heeft dit volk lief. Waarom? Nou, Deuteronomium 7 zegt, dat is enkel Gods verkiesde liefde. Dat zijn welbehagen geweest, niets anders dan dat. En omdat God het volk heeft uitverkoren, bewaarde hij het in Egypte, leidde hij het uit Egypte, wilde hij het van alle goed verzorgen, alle kwaad van hen weren. Of, als het kwaad dan dichtbij kwam, in hun voordeel laten meewerken ten goede. U herkent de taal van het doopformulier, hè? Dat haal ik natuurlijk bewust aan, omdat de doop is onderdompeling, het teken van het verbond van de God met de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. Wat Mozes doet is een pleitgrond zoeken waar hij bij God kan aankomen. Zie aan dat deze natie uw volk is. Heere, ga mee met dit volk. Het is uw volk. Geen engel, maar uzelf. Jongeren, je bent gedoopt. Kinderen, ben je gedoopt? Dit mag je je God voorhouden. En ook als je ouder bent, misschien zit je hier wel en je zegt, nou, ik maak er maar wat van in mijn leven. Ik doe maar wat in mijn leven, zonder God. Weet je wat ik dan vanmorgen tegen je mag zeggen? Deze God is ook jouw God. Ook al maak je er maar wat van in je leven. Deze God is jouw God. Matthew Henry zegt, een vader die beledigd is door zijn kind, die kan bij zichzelf wel zeggen, mijn kind is dwaas, ongehoorzaam. Maar het blijft mijn kind. Zo is het ook met Israël. En zo is het met alle die in de naam van de drie enige God gedoopt zijn, op wie God zijn claim gelegd heeft. Heere, u kunt niet van ons af, dat weet Mozes, hij kan niet van het volk af. En daarom pleit Mozes, Heere, alstublieft keer weder, toon ons het licht van uw vertroostend aangezicht. Dominee, ik bid al zo lang en er gebeurt maar niets. Wat moet er gebeuren dan? Ja, dat weet ik zelf ook niet. Kijk eens mee naar het gebed van Mozes en leg uw gebeden er eens naast. Hebt u ooit gebeden als Mozes gebeden heeft? Wat zijn onze gebeden vaak beleefd en netjes? Wilt u ons bekeren? Nou, dat lees ik nergens in de Bijbel. Dat Heer Jezus naar mensen toe gaat en zegt, nu moet je gaan bidden, wilt u mij bekeren? Dat is gewoon onzin. Wilt u mij bekeren? Dan moet je niet bidden. Beleid maar dat jij niet wilt. Want het God gewillig is om je het licht te geven waardoor je hem zult kennen. Wilt u mij bekeren? Alsof God overgehaald moet worden om mij te bekeren. Nou, dat is de omgekeerde wereld. Hij wil wel, maar ik wil niet. Kijk, Mozes, een kind van God, leeft met de Heere, weet wat er in het hart van God leeft. Hij sprak als een man met zijn vriend van aangezicht tot aangezicht. Mozes bidt, onze tweede gedachte, het gebed om het leven onder Gods hoede. Hoe bidt hij? Nou, zijn bidden is pleiten, intens verzoeken, bedelen. Kunnen we veel leren van Mozes, die terugschrikt alleen al van de gedachte dat hij één stap moet zetten zonder God. Al heb je dan 1000 beschermengelen. Als God er niet is. Als God niet meegaat. Heere, ik laat u niet gaan. Dat is de houding van Mozes. Tenzij u mij zegent. U, hè, die zegt, er gebeurt maar niets. Worstelt u als Jacob? Of bidt u ook zo netjes en beleefd? Iedere morgen, iedere avond bid ik erom. Ja, en de rest van de dag denk je nergens aan. Worstel je als Jacob? Heer, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Indringen dus Gods beloften, zegt Matthew Henry, die hij ons reeds schenkt. Die moeten ons niet alleen tot geloof aanmoedigen, maar ze moeten ons ook tot vurigheid opwekken in het gebed. Nou, dat zie je bij Mozes. De beloften van God, die wekken op tot vurigheid in het gebed. Want wat doet Mozes? Hij herinnert God aan wat hij gezegd heeft. Eigenlijk voert Mozes een debat met God. Hij herinnert God aan zijn eigen belofte. En in het licht daarvan bepleit hij zijn eigen zaak. Kijk eens in vers 12. Dat is bidden. Mozes zegt tot de Heere, zie, gij zegt tot mij. Wat doet Mozes? Mozes die legt zijn vinger bij wat God gezegd heeft. Heere, u hebt gezegd, u hebt al gezegd, voer dit volk op. Ja, dat heeft God inderdaad gezegd. Kijk maar in vers 1 van hoofdstuk 33. Trek verder. Hebt u toch gezegd, Heere? Maar u laat mij niet weten wie gij met mij zult zenden. Ho, zegt iemand, dat is onjuist van Mozes. Mozes heeft wel geweten wie mee zal gaan. Dat is die engel. Ja, maar dit is nou die heilige vrijmoedigheid die Mozes neemt op grond van wat God gezegd heeft om verder te gaan. Om aan te houden, om te bedelen. U laat mij niet weten wie u met mij zult zenden. En dan zegt hij iets bij, daar u gezegd hebt, ik ken u bij name. God heeft inderdaad gezegd, ik ken u bij name. Dat betekent een heel vertrouwelijke band is er, was er, tussen Mozes en God. En ook, gij hebt genade gevonden in mijn ogen. Heer, als ik genade gevonden heb in uw ogen, dan kunt u toch niet maken dat er een engel mee moet. Dan moet u zelf mee. Ga mee, heren. Weet je waar je nou zo van onder de indruk komt? U zult zeggen van het gebed van Mozes, nee. Weet u waar ik van onder de indruk ben gekomen? Van de luisterhouding van God. Want wie is het meest aan het woord in dit hoofdstuk? Niet God. Maar Mozes. En de Heere luistert maar. En luistert maar. En luistert maar. En hij luistert helemaal uit. Hij valt hem niet één keer in de reden. Mozes mag aanhouden, aandringen. Als God zijn oor te luisteren legt bij jouw gebedsleven, vriend, wat hoort hij dan? Wilt u mij bekeren? Is dat alles? Is dat echt alles? Heb je niet meer te bedelen? Heb je niet meer te verzoeken? Niet meer aan te houden? Vroeger zeiden ze, zet je voet maar tussen de deur. Doet u dat? Hij vindt het heel onbeschoft als iemand dat doet, hè? Ja, dat is het ook wel een beetje. Maar bij de Heere niet. Mag je je voet tussen de deur zetten. Het is niet onbeschoft. Je mag hem achtervolgen met zijn belofte. Heere, doe het omwille van uw grote naam. Mozes, die wordt niet op de vingers getikt door de Heere en gezegd, je bent een onredelijke bedelaar. Mozes, je moet nu stoppen. Je mag blij zijn dat er een engel meegaat. En dan blijf je maar aanhouden. De Heere luistert maar door. Ook deze zaak, vers 17, die gij gesproken hebt, zal ik doen. Hoort u het? Dewijl gij genade gevonden hebt in mijn ogen en ik u bij name ken. En dan gaat Mozes nog verder door, maar dat laat ik rusten. Toon mij nu uw heerlijkheid. Maar het punt is duidelijk, het gebed erom, dat is geen netjes afgerond gebed. Wat heel passend is en heel kloppend is. Dat is een schreeuw om verlegenheid. Van verlegenheid. Dat is het onder woorden brengen. Van waar je nou echt. Echt verlegen om bent. En weet je, je richt je gebeden tot een God die mild geeft en niet verwijt. Zo'n God wil optrekken met Mozes. En met het volk, uiteindelijk. Nee, dat betekent niet dat hij alles geeft wat mij ontbreekt. Mozes vraagt daar trouwens ook niet om, hè. Mozes vraagt niet om een reis linea recta naar het beloofde land, zonder enige omhaal van wegen, zonder hindernissen, zonder terugtrekkende bewegingen, zonder onverwachte wendingen. Thomas Boston heeft een boekje geschreven over de krommingen in het levenslot. En daarin beschrijft hij hoe in het leven van een mens God er zelf voor kan zorgen dat er allemaal omwegen ontstaan. Niemand van ons bereikt linea recta de eindstreep van het leven. En de een krijgt zo'n afslag en de ander zo'n knooppunt te verduren. Je kunt wel bidden om een leven zonder zorg, maar je zult het niet krijgen. Echt niet. Mozes die vraagt niet om iets, maar om iemand. Heren, wat u mij ook onthoudt, onthoud mij uw genaderijke tegenwoordigheid niet. Dat is een proces hoor, dat bidden. Echt, in het leven van Gods kinderen is dat een proces met vallen en opstaan. Ze leren het, maar nauwelijks. Met vallen en opstaan. Dat het daarom gaat. Dat het niet gaat om de zegeningen, want die zijn maar zilver. Maar dat het gaat om hemzelf, want dat is goud. Zijn tegenwoordigheid. En toch, de Heere wil het leren aan Mozes, aan ons, om vergenoegd te zijn met hem. Met hemzelf. Dan kun je zeggen met Paulus, wees in geen ding bezorgd, want de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal mijn hart en mijn zinnen bewaren in Christus Jezus. Nou gemeente, ik hoop dat u vanmorgen een beetje aanvoelt dat God wel heel erg graag het wil geven. Hè? God lokt je als het ware. God nodigt je. Zou mijn aangezicht mee moeten gaan om u gerust te stellen? Moet ik echt zelf mee? Zonder u? Kan ik niets doen? Kom je tent eens uit vanmorgen. Niet in die tent blijven zitten. Deed het volk ook niet. Iedereen bleef in de deur van zijn tent staan, vers 8. Waarom? Omdat Mozes ook naar de tent van de samenkomst ging. Ze bleven allemaal staan in de deuropening van de tent om te kijken wat Mozes daar ging doen. En oh, toen zagen ze het. De wolkolom die daalde neer. God sprak met Mozes. Dat is wat. Want gemeente, vergeten we dat niet, hè? Vers 12 en volgende. Dat wat allemaal tot nu toe gezegd is, dat is alleen maar te danken aan dat gesprek wat Mozes had met God in die tent. Daar gebeurde het. Daar kreeg Mozes het voor elkaar. Nee. Mozes krijgt helemaal niks voor elkaar. Mozes krijgt echt niks voor elkaar en wij ook niet. Weet u wie het voor elkaar kreeg? Niet deze middelaar, maar die andere middelaar. Met een hoofdletter. En dan komen we zomaar bij Christus terecht, vanuit het Oude Testament. Die middelaar, die net als Mozes verwikkeld raakte in de schuld en in het oordeel van het volk. Mozes onvrijwillig, hij moest erop voorbereid worden. Jezus vrijwillig. En van heel harte. Hij wist wat hem te wachten stond toen de Vader hem zond. Van de hoge hemel naar de aarde. Mozes huiverde toen hij de berg afkwam. Het overspel met eigen ogen zag. Schrikkelijk. Jezus kwam. En hij kwam onder Gods hoede. Hij leefde onder Gods hoede en er was geen stap die Jezus zette zonder de zegen van zijn vader. Niemand kon hem ook van zonde overtuigen. Hij deed de wil van zijn vader volkomen. Wat dat betreft zijn de woorden van de tekst bij hem in vervulling gegaan. Gods aangezicht moet meegaan, want anders kan ik ook niet verder. Nee, dat kon Jezus werkelijk niet. Hij kon geen stap zetten zonder zijn vader. Maar dat hoeft ook niet. Want hij dwaalde niet. En toch, hè, zegt u. En u preekt een beetje mee. Dat hoop ik natuurlijk, vanmorgen. U preekt een beetje mee en u bent al een beetje voor. En u zegt, ja, maar dat aangezicht waar het over gaat in vers 14. Dat aangezicht is voor God, voor de Zoon van God wel verborgen geworden. Ja, inderdaad. Wanneer was dat? Het laatste deel van de reis. Hij was er bijna. En toen ging het licht uit. Toen trok God zijn aangezicht terug. Toen moest Jezus toch verder de nacht in. De hel in. De Godverlaatheid in. Christus kwam er alles van te weten wat het betekent om zonder Gods aangezicht een stap te moeten zetten. Hij heeft het helemaal doorstaan. Tot op het laatst. Gods aangezicht. Op Golgotha is het nergens te zien. En hier? Hier wel. Als uw aangezicht niet zal meegaan, doe ons van hier niet optrekken. Ook dezezelfde zaak die gij gesproken hebt, zal ik doen. Hoor je het? Ik ga mee. Mijn aangezicht gaat mee. Kinderen, wat is een aangezicht? Nou, als je wel eens bang bent, 's nachts, dan kun je dus roepen, hè, om je vader of je moeder. Papa, mama, ik ben bang, ik heb een nare droom. En dan komt papa of mama en als je dan maar iets van het gezicht van je moeder ziet, of van je vader ziet, dan kun je opgelucht ademhalen. Dan wordt het allemaal wat minder eng, hè? Aangezicht van mama, dat gezicht, oh, als dat er maar is, als je dat maar ziet. Verberging van het aangezicht van God is bitterder dan de dood, zeggen de Dordtse leerregels. Maar, als Gods aangezicht over je verheven is, dat is zoeter dan het leven. Het aangezicht van God, weet u waar het meest sprekend is? Waar dat het meest sprekend is? Weet u waar Gods gezicht het meest open is? Daar waar hij zijn aangezicht verbergt. Doelbewust. Dat is niet wreed, maar vanwege mij. Maar ook omwille van mij. Daar waar God zich terugtrekt en Jezus overblijft, daar spreekt Gods aangezicht boekdelen, gemeente. En daarom zoek je zijn aangezicht niet te vergeefs. Echt niet. Omdat God zijn aangezicht verborg voor zijn Zoon, hoef ik nooit meer van hem verlaten te worden. En de reis die nu voor ligt, hoef ik niet alleen te maken. Hij wilde er wel om gebeden zijn, hoor. Maar dat heb ik al gezegd, hè, dat het geen vanzelfsprekendheid is. Maar God wekt ons op aan het eind van de dienst, naar Psalm 27. Zoek mijn aangezicht nou. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Gods belofte. Die wekken op tot bedelen. En dan is er zegen te verwachten. Echt. Een zegen die niet bestaat uit het meegeven van een spoorboekje, zodat u precies weet hoe de reis verder zal verlopen. Maar deze zegen, zie, ik ben met u al de dagen. Nog even. Dan is de reis voorbij. Mag ik nog één vraag stellen onder vier ogen? Mag God nog één vraag stellen onder vier ogen? Geliefde vriend, vriendin, zou mijn aangezicht moeten meegaan om u gerust te stellen? Wat is je antwoord? Velen zeggen, wie zal ons het goede doorzien? verheft u over ons het licht van uw aangezicht. Amen. Laten we samen zingen. Psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Psalm 97, vers 7. We samen danken. Wij danken u, Heere, voor de toezegging van het heilgenot en van de beleving ervan, van het smaken van uw goedheid en zegen. En we bidden, neem ons onder uw hoede en zegen ons al goede. En doe uw lieflijk aangezicht over ons lichten. En geef ons uw vrede. De komende weken, als we elkaar niet zullen zien, ontmoeten. En daarna, ja, onze hele levensreis. En laten de woorden van de prediking ons doordringen van de noodzaak, maar ook van de gewilligheid. Om te geven dat wat ons ontbreekt. Uw hoede, uw zegen. Die u, o Zoon van God, moest missen toen u het hardst nodig had. En toen bent u verzonken in de nacht van het oordeel, ondergegaan door de vloek van mijn zonde, opdat alle die zich tot u wenden, geen verborgen, maar een geopenbaard aangezicht zouden vinden. Wij bidden, Heere, zegen zo uw woord. En ga met ons de dag in, naar de avond toe, als we vanavond elkaar nog één keer in een leerdienst mogen ontmoeten. Heere, neem onze dank aan voor wat u schonk en wil ons gebed horen in de naam van uw Zoon, Jezus alleen. Amen. We zingen samen tot slot uit Psalm 91, het eerste: Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd. En het vijfde: Ik steun op God, mijn toeverlaat. Psalm 91, vers 1 en 5. Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.